Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we een eindje terug in de tijd. Want de zomer is het ideale moment voor reflectie. En daarom hebben wij van Werkverkenners een paar mooie uitzendingen uitgekozen die de moeite van nog een keer luisteren meer dan waard zijn. Zoals de aflevering van begin juli over de Witte Man. In die tijd was er veel discussie over de vraag of de Witte Man gedemoniseerd wordt. En daarom vroegen we ons af, hoe gaat het nou eigenlijk met hem? Je hoort zo meteen wat eruit kwam. Verder stuiten we op een vacature voor een rollenspeler. En de leermeester van begin juli is er eentje die ik heel goed ken. En waarvan ik zelf ook veel heb geleerd. Nou, komt allemaal straks. Eerst die Witte Man. Want we willen allemaal naar een gelijkwaardiger en diversere samenleving. En daarvoor moet er wel wat veranderen. Tot nu toe, en nog steeds, hebben witte mannen nogal wat privileges. Dus als je nu gelijke kansen wil hebben voor iedereen, dan heeft dat gevolgen voor diezelfde witte mannen. Terecht, zullen de meeste mensen zeggen. Maar wat doet dat nou met die mannen?
Het gaat goed met de witte man. Ze zijn nog in grote getalen aanwezig op de werkvloer. En dat is op zich ook helemaal prima. Je moet alleen zoeken naar een nieuwe balans tussen mannen, vrouwen, senior en junior.
En tijdens het maken van deze uitzending word ik ook wel teruggefloten. Want de witte man bestaat niet.
Het is eigenlijk een problematische formulering om het altijd over de man of de vrouw te hebben. Dus ook over de witte man of de witte vrouw. Mm-hmm. Want het impliceert en suggereert dat we dan eenvormig zijn als witte mannen.
Oké, we hebben het dus niet over de witte man. Maar over mannen en over witte in het bijzonder. Nou, kijk je naar de cijfers, dan gaat het inderdaad nog steeds erg goed met ze.
Nederland staat op de 28e plek op de Global Gender Equity Gap. Wat betekent dat mannen nog steeds veel meer betaald krijgen voor dezelfde functies. Meer mannen in topposities zijn.
Maar laat je de cijfers los en kijk je naar het gevoel, dan is er toch echt wat aan de hand. Want er wordt van mannen aan de ene kant nog steeds verwacht dat ze mannelijk zijn. Maar aan de andere kant is onduidelijk wat dat precies is. Ja, fluiten naar vrouwen en seksueel getinte grapjes, dat is dus ongewenst.
Ik heb ook wel eens een verkeerd grapje gemaakt en dan word ik ook terecht gewezen. Hè? En terecht ook.
En ook voor topfuncties merken mannen dat ze toch vaker aan de kant worden geschoven.
Niet gevraagd worden, omdat er gewoon nu een hele andere tendens gaande is. En dat is namelijk jonger, vrouwen en diverser. Ja. En dat is best wel pijnlijk.
Al met al reden voor ons van BNR Werkverkenners om eens te kijken of er onder mannen nu misschien sprake is van een identiteitscrisis.
Crisis is ook kans, hè? Dat zeggen al die mannen zelf ook vaak. Dus nou hebben ze de kans om de crisis te benutten. Never waste a good crisis.
Werkverkenners.
Hoe gaat het met de witte man? Ja, wij van Werkverkenners raakten geprikkeld om dat uit te zoeken toen er in de krant een discussie ontstond over de vraag of mannen gedemoniseerd worden of niet. Douwe de Lange nam duidelijk stelling in dit debat.
Ik ben Douwe, ik ben 24 en masterstudent Legal Research in Utrecht. En ik heb een artikel geschreven in het Parool over dat jongens mogelijk gedemoniseerd worden.
Ja.
Voor de rest ben ik geen gender-expert, maar ik ben wel een witte man. Dus een soort van ervaringsdeskundige.
En jouw punt in het Paroolstuk was, de witte man wordt niet gedemoniseerd, toch?
Nee, en ik vind het zelfs een gevaarlijk narratief.
Want?
Omdat je jongens en mannen daarmee een slachtofferrol aanmeet.
Mm-hmm.
En bij slachtoffers zijn ook altijd daders. En dat lijkt me een gevaarlijke kant om op te gaan.
Zit de witte man in een identiteitscrisis?
Ja, ik denk dat het daar belangrijk is om dat in twee delen te onderverdelen. En de eerste daarvan is materieel en de tweede daarvan is immaterieel. Dus eigenlijk de eerste is het meetbaar en de tweede onmeetbare ding. Mm-hmm. Meetbaar is het zo dat mannen in de samenleving nog steeds grotendeels de bovenhand hebben. En in heel veel sectoren er veel meer mannen zijn die aan de top werken.
Mm-hmm.
Die immateriële kant gaat over de identiteitscrisis van mannen, hoe ze zich voelen. Er is een onderzoek geweest van Eén Vandaag, waar ik ook kan refereren mijn stuk in het Parool. Waaruit blijkt dat een groot deel van de jongens en mannen zich onder druk gezet voelt.
Ja.
Ze weten niet zo goed wat ze aan moeten met de mannelijkheid. En de krop van het onderzoek was, er is geen slechtere tijd om een witte man te zijn dan nu. Dus dat is wel een interessante bevinding. En het is natuurlijk heel belangrijk om te kijken waar die frustratie nou vandaan komt. één manier om er naar te kijken is dat jongens gedemoniseerd worden. Sommige mensen zeggen dat het stuk waar ik op reageer in het Parool, was een man die dat beargumenteerde. Maar er zijn natuurlijk veel meer uitleggen mogelijk. En ik denk dat we daar juist naar moeten kijken.
Ja, dus materieel hebben mannen niets te zeuren. Ze staan nog aan top van de food chain, krijgen meer betaald, hebben tussen aanhalingstekens betere banen, et cetera, toch?
Ja, helaas wel. Ja.
Ja, precies. Immaterieel merken we dat het gevoel anders begint te zijn.
Ja.
De vraag is dan ook eventjes, is dat erg?
Dat is erg, ja.
Waarom is dat erg?
Nou, dat betekent dat jongens gefrustreerd zijn en boos. Ze voelen zich bekrompen. Dat was ook in het onderzoek stonden er een aantal jongens die zich bijvoorbeeld na de MeToo-discussie steeds minder vrij voelden om dingen te zeggen.
Mm-hmm.
En of je dat nou terecht vindt of niet, is het wel belangrijk om het daarover te hebben.
Ja.
Want als mannen zich niet goed voelen in de samenleving, is dat ook een belangrijk onderwerp.
Ja.
Ik denk dat je het wel goed moet onderscheiden van emancipatie en gelijkwaardigheid. Dat zit veel meer aan die materiële kant. Dus ervoor zorgen dat vrouwen daadwerkelijk gelijkwaardig behandeld worden. Dat betekent niet dat die immateriële kant niet belangrijk is. Dus daar moeten we het zeker over hebben.
Ja, je zou kunnen zeggen, nou ja, het feit dat je je wat beknot, bekrompen, et cetera voelt. Ja, dat is ook wel logisch, want er is een omslag gaande.
Zeker.
Live with it.
Absoluut. Ja. Nee, ja, in zekere zin is dat zo. Maar dat betekent niet dat je het daar maar bij moet laten, denk ik. In het artikel waar ik op reageerde in het Parool sprak de auteur van de keerzijde van emancipatie. En ik denk dat dat een hele foute verwoording is.
Mm-hmm.
Omdat je daarmee doet alsof er een slechte kant is aan een gelijkwaardige samenleving. Ik denk wel dat je kunt spreken van gevolgen van emancipatie. We hebben natuurlijk een samenleving die in de afgelopen jaren rap gelijkwaardiger is geworden. Nog steeds niet helemaal gelijkwaardig is, maar wel steeds meer wordt. En daar zijn gevolgen aan. Jongens die merken dat. Die merken dat ze steeds meer worden uitgedaagd ook door de samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om die MeToo-discussies. Maar ook over grapjes over vrouwen bijvoorbeeld. Seksueel getinte opmerkingen. En ze krijgen steeds meer weerwoord.
Ja.
Dat is in principe niet erg. Maar ze moeten daar wel iets mee kunnen, die jongens. Ze moeten daar zich niet ondergesneeuwd voelen dat ze niet meer meedoen.
Nee, maar hebben we daar feiten van dat al aan de gang is of niet? Dat een vandaag onderzoek zegt, ja, ze voelen zich wel miskend, et cetera. Is dat dan al een reden om aan te nemen, ja, ze doen niet meer mee?
Dat denk ik niet. In dat onderzoek bleek dus dat 4 van de 10 mannen uit het onderzoek zei, wij staan onder druk. Als je kijkt naar die materiële zaken, dan blijkt dat eigenlijk nergens uit. Maar immaterieel is het wel iets dat je, dat kun je niet per se meten, maar in dat onderzoek blijkt dus wel dat veel jongens dat voelen. 4 uit 10. Dat is een significant deel van de jongens.
Ik zag wat internationaal onderzoek. In Economist zag ik dat onder andere. En daar stond, jongens staan onder druk.
Hmm.
En dat ging onder andere over schoolprestaties.
Ja.
Datzelfde onderzoek zei ook, de suicide rate onder jongens is hoger en hoger aan het raken.
Absoluut.
Do we have a boys problem?
Zeker. Ik bedoel, als je naar die statistiek kijkt, dan hebben we zeker een boys problem. En dat kan ook zeker het gevolg zijn van dat jongens zich steeds meer onder druk gezet voelen.
Mm.
Waar je wel heel erg mee moet opletten, is dat je daarvoor een dader aanwijst. Daar zit eigenlijk het pijnpunt.
Dus jij zegt, ja, dat is een groot probleem, maar ga dan niet de emancipatiegolf als dader aanwijzen.
Precies.
Want dan zijn we veel verder van huis.
Precies, lijkt me een heel verkeerde richting. Daarmee stuur je naar, daarmee geef je de vrijheid aan figuren als het Jordan Peterson, Andrew Tate en zo. Die heel erg inspelen op dat narratief van de geëmancipeerde samenleving verkrampt de man. We raken ondergesneerd, we doen niet meer mee.
Mijn volgende gast had een paar jaar de taak om besturen en raden van commissarissen minder wit en minder mannelijk te maken. Wat zag zij nou gebeuren met die witte mannen?
Ik ben Carlijn Lortie. Ik ben ondernemer in hart en nieren. Afgelopen jaren een aantal verschillende dingen gedaan, waaronder bedrijven opgezet. En het meest in het oog springende ervaring is de afgelopen 3 jaar als directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Ja. Heb je bij die NCD vooral met witte mannen gewerkt of niet?
Ja, in eerste instantie wel, maar dat is ook heel erg veranderd. Want dat was een van mijn speerpunten.
Ja. Nou, wij willen een uitzending maken over het welzijn van de witte man.
Ja.
Heb je het gevoel dat er ook frustratie leeft op dit moment?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Er is zoveel aandacht voor diversiteit, inclusiviteit, dat ze zich ook wel een beetje gepasseerd beginnen te voelen.
Mm-hmm.
Ja.
En waar merk je dat aan?
Nou, ik heb echt wel concrete voorbeelden van mannen die solliciteren op een plek in een raad van toezicht of een commissariaat. En die dan onderop een stapel of naast een stapel terechtkomen.
Ja. En wat zeg je dan tegen die mannen?
Ja, in eerste instantie of zij beseffen waarom dat zo is. Nou, het eerste antwoord wat je altijd hoort is, nou, ze zoeken toch wel een vrouw. Ze zeggen het er alleen niet. Terwijl er, dus ze zoeken diversiteit. En vaak bestaat zo'n raad eigenlijk al uit grotendeels witte mannen. Ja, en als jij dan als witte man daarop gaat solliciteren, dan mag je jezelf ook wel even afvragen of jij dan die diversiteit kon brengen.
Ja, maar goed, voor de individuele man blijft dat hetzelfde voelen, toch?
Ja, dat klopt.
En wat als jij zegt, nou, realiseer je wel even of jij nou het beste komt brengen. Wat krijg jij dan weer voor een tegenargument te horen van deze mensen?
Ja, dat zijn hele mooie discussies eigenlijk. Want iedereen is uniek. Iedereen heeft iets te brengen. Dus op het moment dat je gaat discussiëren over het man-vrouw zijn, jong, oud, dat ga je niet winnen, want dat is gewoon een feit.
Ja.
Dus wat ik dan vraag eigenlijk, wat is jouw specialiteit? Wat kom jij brengen? Mm-hmm. Hoe kijk jij naar de wereld? En hoe is dat anders van de mensen die op dat moment aan die bestuurstafel zitten? Of je nou voor een raad van bestuur gaat of een raad van toezicht. Het maakt niet zoveel uit. Als jij niet van jezelf weet wat jouw toegevoegde waarde is, wat jouw unieke bijdrage is, ja, dan wordt het niet inclusiever en diverser.
Nee, maar dan zullen ze zeggen, nou ja, ik heb heel veel ervaring, et cetera. Ik kan inderdaad niet kijken vanuit de blik van een vrouw, want dat ben ik niet.
Nee, maar dan kan je ook wel vragen, is dat nodig voor die rol? En wie zijn die klanten en wat bedienen zij? Dus ze moeten zich eigenlijk steeds meer inleven in waar doen ze dat voor.
Ja, maar maken ze dan nog wel een kans? Hebben ze dat idee?
Ze hebben het idee dat ze steeds minder kans maken eigenlijk. Mm-hmm. Omdat die stem dus steeds groter moet worden.
En wat doet dat met die mannen?
Ja, dan voelen ze zich achtergesteld eigenlijk. Onzeker. Mm-hmm. Onzekerheid komt naar boven. Gaan ze harder werken? Want ze zijn eigenlijk opgegroeid met de norm van, joh, als je maar hard werkt, als je het doel voor ogen houdt, dan kom je er wel. En zij hebben eigenlijk, ze zijn eigenlijk altijd gevraagd.
Ja.
En dat is wel, ze worden niet meer gevraagd. En ja, wat is gevraagd worden? Dan word je gezien, ben je zichtbaar. En als je niet meer gevraagd wordt, dan kunnen zij het gevoel hebben dat ze niet meer zichtbaar zijn, dat ze er niet meer bij horen. Ja, en dat doet heel veel met je zelfvertrouwen.
Ja, en is het nou dat je zegt, nou ja, je hebt eigenlijk niet doorgehad dat je de afgelopen duizenden jaren bevoordeeld bent. En nu word je gelijk behandeld en zo voelt dat. Dus nou ja, pech voor je. Of heb je ook zoiets van, ja, nou ja, dit is niet leuk voor je.
Nou, allebei een beetje. Ik had laatst een gesprek met een man en die vertelde dus dat hij zo ontzettend baalde dat hij graag in zo'n raad wilde. Niet uitgenodigd werd en het kwam alleen maar door de vrouwen.
Mm-hmm.
Nou, toen probeerde ik dus ook wat ik net zei van wat is jouw unieke toevoeging? Maar hij kwam er dus eigenlijk achter dat hij wel hard had gewerkt voor het verkrijgen van dat resultaat. Maar dat hij, ja, dat doordat hij man was en in een witte omgeving zat, dat het ook wel eigenlijk vanzelfsprekend was. Nou, en ontdekte dus eigenlijk een soort van vorm van discriminatie die hij nooit mee had gemaakt. En in één keer ging hij beseffen, oké, zo moet dat voelen. En als er dus een man zich echt openstelt met zijn hart en niet alleen met zijn hoofd probeert te redeneren waarom zoiets er is, dan zie je in één keer dat er een bepaalde vorm van empathie komt. Mm. En deze man in kwestie, die stond ik echt mee te praten en die voelde in één keer wat discriminatie was.
Ja.
Die kreeg de tranen in zijn ogen en zegt, ja, maar ik ga het hier met mijn maten, met mijn vrienden over hebben. Want dit is volgens mij de kern. En volgens mij zijn wij ook de oplossing. Kunnen wij ook met elkaar nu aandacht vragen voor die inclusievere werkplek?
Ja. Maar het geeft hem geen baan.
Nee, nee.
Nee, dus hoe gaat hij daar dan mee om?
Nou, op het moment dat jij wel daar werk van maakt, je wil wel een exclusievere werkplek en je gaat dat verspreiden. Je gaat ook zorgen dat andere mensen een kans krijgen. Ja, dan komt er vanzelf alweer wat op je pad. Dus het is ook een kwestie van helpen andere mensen in het zadel krijgen.
Ja, ja. Komen ze zelf dan nog wel aan besturen toe?
Dat ligt eraan vanuit welke positie dat gedaan wordt. Dus als je echt iemand hebt die geen rol in een bestuur meer heeft en dat heel graag zou willen,
mm-hmm.
Ja, die kan vaker tegen gesloten deuren aanlopen en dus daardoor een stukje zelfvertrouwen verliezen. Zit je nog wel op een positie, maar word je bijvoorbeeld niet voor een extra commissariaat uitgenodigd, dan kan je dat doen vanuit je huidige positie. Dus ja, dat ligt echt aan waar iemand zit.
Ik vind het interessant dat je zegt, je hebt die gesprekken daarover. Wat doet dat met jou?
Nou, ik ben altijd heel nieuwsgierig aangelegd. Dus ik ga gewoon doorvragen. Wat gebeurt er? En als iemand antwoord geeft met zijn hoofd, dan probeert iemand uit. Je kent het verschil, hè? Ja. Tussen je hoofd en je hart. Okay. Ja. Als iemand met zijn hoofd probeert daar omheen te komen, dan kom je niet tot het juiste antwoord. Dus ik probeer eigenlijk, wat het met mij doet, als ik een doorbraak heb tot het hart, tot echt van, nu snap je dit, wat hier gebeurt. Ja, daar krijg ik ook wel voldoening uit.
Ja. Jij zei ergens, die mannen zeiden, ja, dat komt allemaal door de vrouwen.
Ja, als ze ergens bijvoorbeeld niet uitgenodigd worden, dan is het, oh ja, ze zoeken zeker weer een vrouw. Ja. Ja. Of ik ben te oud. Of...
Ja.
Ja.
En dan? Wat is jouw antwoord daar dan op? Of zeg jij dan van, ja, doe niet zo flauw? Of zeg je, ja, ik snap wel dat je dat gevoel hebt.
Nou, soms moet ik het ook gewoon beamen. Want kijkend naar de zittende raad, het zittende bestuurstafel, is dat dan niet divers? Dus die beste man die kan ook op zijn klomp aanvoelen dat hij, als hij als man solliciteert, ja, dat het er niet diverser op wordt.
Nee.
Dus ja, heel eerlijk, kijk zelf ook, waar solliciteer ik op?
Mm-hmm.
Waar is inclusiviteit en diversiteit belangrijk voor die organisatie? Ja, hell yes, helemaal in deze tijd. Alleen ga je dat ook brengen.
Ja, maar krijg je dan niet een generatie mannen die jarenlang heel hard mannelijk hebben gewerkt? Nu denk je, nou, nu word ik eindelijk commissaris, et cetera. Komen erachter dat ze al tientallen jaren bevoordeeld zijn en dat hun carrière hiermee dus eindigt.
Ja, ja, zeker. Ik heb echt serieus met mensen gesproken die dan ook de opleiding deden, met alle goede intenties dit gingen doen. Echt, ze dachten van, nou, nu ben ik er klaar voor, nu heb ik voldoende ervaring.
Exact.
En dan niet uitgenodigd worden.
Mijn laatste gast is zelf witte man die zich al meer dan 30 jaar sterk maakt voor de emancipatie van de samenleving.
Ik ben Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator, organisatie voor mannen en emancipatie. En ik heb een boek geschreven, Wat voor man wil je zijn?
Wat voor man wil je zijn? Dat is dus een thema dat over de hele wereld speelt.
Ja, eigenlijk is het de grote vraag die onder allerlei maatschappelijke vraagstukken ligt en allerlei persoonlijke vraagstukken ook. Hoe vullen we in deze wereld man zijn in? Welke boodschappen geven we aan jongens en mannen over wat een echte man is of moet zijn? En hoe zich dat verhoudt tot de problemen die we hebben als samenleving of als jongens en mannen zelf?
Ja. Ik wilde je eigenlijk even vragen hoe het nou met de witte man gaat. Maar ik begrijp dat het daar al misgaat, hè? Want de witte man bestaat niet.
Nee, dan wil ik weten welke witte man. Gaat het over jou, gaat het over mij of over een andere? We zijn niet homogeen. We zijn niet allemaal hetzelfde. En door het over de witte man te hebben, reproduceren we eigenlijk het idee van een keurslijf waar die witte man dan aan moet voldoen.
Ja, maar we doen het wel als maatschappij, toch? We zeggen, je hoeft de krantenkoppen maar erop na te slaan, de witte man.
Ja, en dan zeg ik altijd, de bestaat niet. Witte mannen bestaan wel.
Mm-hmm.
En witte mannen hebben allerlei posities in de samenleving waar we best wat aan zouden mogen veranderen.
Ja.
Witte mannen hebben van oudsher allerlei privileges, onverdiende voordelen en krijgen nu ermee te maken dat de legitimiteit van die voordelen ter discussie staat.
Ja. En waarom is het een probleem om dat in een keurslijst te duwen?
Weet je, het probleem met mannen en mannelijkheid is dat, en dat is dus een probleem wat je echt over de hele wereld ziet. Er is een fenomeen dat wordt internationaal vaak geduid als de manbox. Er is een hokje, man. En om daarin te passen moet je van alles wel zijn, maar vooral ook van alles niet zijn.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, mannen moeten sterk, stoer, onafhankelijk, zelfverzekerd, actief, daadkrachtig, mogen niet huilen, niet vrouwelijk zijn, geen homo, geen mietje, et cetera.
Mm-hmm.
En dat zie je eigenlijk over de hele wereld, dat vergelijkbare beperkende invullingen van man zijn of van mannelijkheid dominant zijn. En dat daar heel veel van die problemen die we hebben, problemen die jongens en mannen zelf hebben en problemen die ze veroorzaken voor meisjes en vrouwen, voor de hele samenleving, dat die daarmee te maken hebben.
Mm-hmm.
He, want als je alleen maar sterk en stoer en daadkrachtig mag zijn, maar dus niet lief, zorgzaam, invoelend, onzeker, kwetsbaar, dan mis je heel belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om als een normaal mens te functioneren en sociale interactie te hebben.
Dus als wij het willen hebben over de positie van andere mensen op de arbeidsmarkt, dus sowieso in de maatschappij, dan de witte man, dan moeten we het ook juist ook over de witte man hebben.
We moeten het over witte man hebben.
Ja.
Niet over de witte man.
We moeten het over witte mannen.
Nee, want juist in die veelzijdigheid. Weet je, er zijn arme en rijke witte mannen. Er zijn homoseksuele en heteroseksuele witte mannen. Er zijn witte mannen die 7 vinkjes hebben. En er zijn witte mannen die misschien maar 1 vinkje hebben. Om die metafoor van Joris Luijendijk erbij te
dragen. Er is wel iets aan de hand. Hè? Want de discussie over de vraag of mannen nu gedemoniseerd worden of niet. We hebben de kranten er wel even op nageslagen. Wordt behoorlijk emotioneel gevoerd. Aan de andere kant zien we ook nog jongen. Ze hebben het moeilijk op school. Ik zag over het Amerikaans onderzoek dat er de suicide rate onder jonge jongens ook hoog aan het worden is. Is de man in crisis?
Ik hou me nu meer dan 30 jaar met het onderwerp bezig. En al die 30 jaar gaat het over de crisis waar mannen in zitten, of de crisis van mannelijkheid. Maar wat het eigenlijk is een crisis van de legitimiteit van die mannelijkheid. Mm-hmm. Het is een crisis die duidelijk maakt dat de traditionele ouderwetse rollen en posities en invullingen van mannen en mannelijkheid niet meer houdbaar zijn. Die staan op gespannen voet met de idealen die we als samenleving hebben geformuleerd van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, veiligheid.
Ja.
Maar staat ook op gespannen voet met de geleefde werkelijkheid van jongens en mannen. Want we zijn uiteindelijk veel meer dan alleen dat hokje wat ons voorschrijft, die manbox, wat ons voorschrijft wat we wel en niet mogen zijn. Dus dat, die mentale problemen, dat is een heel groot probleem.
En jongens?
Bij jongens, bij mannen. Ja. Zelfmoordcijfers van mannen zijn hoog. Terwijl mannen worden minder gediagnosticeerd met die mentale problemen of met depressie.
Ja.
Maar ze hebben weer ontzettend veel last van copingmechanismen, van overlevingsmechanismen als alcohol, druggebruik, verslaving, gokken, gamen. Geweld is ook zo'n ding.
Ja.
En als je gaat onderzoeken waar het vandaan komt, dan is het omdat mannen leren niet over emoties te praten. Boys don't cry. Je mag jezelf niet kwetsbaar tonen. Mannen zoeken geen hulp op. Mm. Mannen komen vaak pas bij hulpverlening in beeld wanneer problemen geëscaleerd zijn, echt te ver zijn gegaan.
Ja, zoals alcoholverslaving of wat dan ook. Of zelfmoordpogingen.
Of ontslag en schulden of wat dan ook. Weet je, dit kent iedereen. Mannen zoeken geen hulp. Mannen leren, ik ben geen slachtoffer, ik heb geen hulp nodig, ik los het wel alleen op. Maar we zijn niet alleen, we zijn niet autonoom, we zijn niet altijd overwinnaars. We zijn ook kwetsbaar. We hebben andere mensen nodig, we hebben hulp nodig af en toe. Dus dat we dat mannen ontzeggen, dat heeft reële consequenties in bijvoorbeeld zelfmoordcijfers.
Ja. Ja. Je zegt het al, hè? We streven naar een gelijkere wereld. En dat voelen mannen dus ook. Is dan die gelijke behandeling, voelen zij als onderdrukking? Omdat het opeens, ja,
dat heb ik niet zo bedacht, maar dat is ook vanuit feminisme en ook vanuit feministische mannen voor mij al vaker gezegd en aangeduid. Ja, als je eigenlijk opgegroeid bent met de vanzelfsprekendheid van een voorkeursbehandeling. Mannen maken al eeuwenlang gebruik van eigenlijk positieve discriminatie voor mannen. En je wordt ineens gelijk behandeld, dan kan dat voelen als onderdrukking. En dan zien we ook dat mannen zich daar zo tegen gaan verzetten alsof zij nu het slachtoffer zijn, terwijl ze eigenlijk over het algemeen gelijke kansen krijgen. Gelijke kansen voor vrouwen betekent niet dat mannen ongelijke kansen krijgen. Nee, het betekent gelijke kansen voor iedereen.
Ja, het is alleen wel voor die man, voor het gevoel, een soort delta naar beneden. Zeg maar.
Ja, natuurlijk. Ja.
Straks de spagaat van mannen die aan de verwachtingen van mannelijkheid moeten voldoen en tegelijkertijd ruimte moeten maken voor anderen om te komen tot een diversere en inclusievere werkvloer en samenleving. Ja, hoe gaan we met deze spagaat om? Dat zoeken we zo meteen uit. Maar nu eerst werk voor een rollenspeler.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere of opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als rollenspeler bij HR-adviesbureau Beljon Westerterp. Ik ben benieuwd, daar moet je dan geen podiumvrees voor hebben. Maar wat moet ik eigenlijk doen daar? Daar gaan we eens even over bellen met Janneke Hoving. En zij werkt samen met die rollenspelers.
Janneke Hoving, Beljon Westerterp.
Dag Janneke, met Rens de Jong van BNR.
Goedemorgen.
Ik bel voor de vacature rollenspeler. Maar leg mij uit, waar heeft een HR-adviesbureau een rollenspeler voor nodig?
Wij zetten voornamelijk rollenspelers in bij assessment centers.
Oh.
En ook bij coachingsvraagstukken. Om eigenlijk te kijken van wat voor gedrag laat iemand zien in de praktijk. En dat gaan we nabootsen.
Dus je hebt een kandidaat voor, weet ik veel, een directeursfunctie? Ik zeg maar even wat. En dan? Wat gaat die rollenspeler dan doen?
Die rollenspeler die van tevoren krijgt hij een opdracht mee. Bijvoorbeeld een gesprek met een medewerker of een gesprek met de raad van bestuur of een gesprek met een collega.
En dan heb je dus een tegenspeler nodig die dat dan helemaal even internaliseert, die rol.
Juist. Nou ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Je moet snel je kunnen inleven. Je moet kunnen schakelen in gesprekken. En je moet kunnen aanvoelen, hè, wat moet ik nu voor gedrag gaan inzetten. Dus ja, je moet gewoon vooral heel mensgericht zijn.
Ja, en wat voor een iemand zoek je dan als rollenspeler? Want ik zat even de vacature te kijken. Er staat niet, je moet de toneelschool hebben gedaan.
Nee, liever ook niet. We willen het zo realistisch mogelijk houden.
Ja.
We zoeken het liefst mensen die ervaring hebben als bestuurder, leidinggevende of als HR-adviseur. Dus mensen die zich makkelijk zo'n rol eigenlijk eigen kunnen maken.
Omdat ze het al een keertje hebben gezien of meegemaakt.
Juist. Dus onze rollenspelers zijn ook heel divers, hoor. Dat zijn mensen vanuit het HR-vak. Dat zijn ook wel mensen. Dat zijn bestuurders, directeuren, wethouders. Er zit echt van alles tussen. Dus het is ook inderdaad heel erg breed. Het gaat vooral om persoonlijkheidskenmerken die we zoeken.
Wat grappig. En dan is het, en moet je dan ook nog een beetje zo zuigen? Weet je, dat je denkt, we gaan die directeur
wel,
een beetje uit de tent lokken.
Ja, zeker.
Kijken of hij boos wordt.
Nou, precies. Want we hebben natuurlijk ook bepaalde competenties die wij in kaart willen brengen. Je wordt af en toe uit de tent gelokt. Hè. Als directeur mag je natuurlijk stevig staan. En hoe ga je om met weerstand? Zeker, ja. Dus de mensen worden wel uit de tent gelokt.
Wat een leuke baan, zeg. Hey, en dit is allemaal in Enschede, maar het is, je weet nog niet hoeveel werk er is, denk ik. Want het is als freelancer zoek je iemand, toch?
Ja, het is als freelancer, precies. We starten assessments nog op in Enschede. Maar we doen dit al landelijk heel veel. Ik werk zelf vanuit Groningen. Dus daar loopt het behoorlijk op. Dus dan heb je echt wel verschillende onderzoeken per week. Ja.
Oh ja. Doe je het zelf wel eens? Ben je zelf wel eens de rollen spelen of niet?
Heel af en toe. Als er echt ziekte is. Maar we willen dat zo weinig mogelijk doen. Omdat wij juist observeren.
Ja.
Hè, als psychologen observeren wij de kandidaat in kwestie. Dus kijken we juist naar het rollenspel. Wat gebeurt er? Wat zien we?
Ja.
Wat laat iemand zien? Ja, wat gaat goed en wat gaat minder goed?
Hey,
ja.
Maar je hebt het dus wel eens gedaan. Wat is er leuk aan?
Ja, ik vind het geweldig om in de huid te kruipen van een, bijvoorbeeld een medewerker. Om dat helemaal te doorleven. Want je voelt ook bepaalde emotie. Want je kan je daar echt in inleven.
Getergde medewerker.
Ja, je hebt altijd ook wel iemand in je hoofd die je dan bijvoorbeeld kan spelen. Of, ja, dat is geweldig. Ja.
Wat heerlijk. Nou, ik hoop dat je leuke kandidaten vindt.
Ja, we hopen het ook.
Goed zo.
Ja, het komt helemaal goed.
Succes ermee, hè?
Oké, tot ziens.
Dankjewel, hè. Hoi.
Rens de Jong.
Nou, een beetje uit de tent lokken hoort er dus zeker bij. Nou, mooi. Als mijn huidige baan niks wordt, dan ga ik deze keertje proberen. Lijkt me leuk. Terug naar de witte man en de vraag of we op zoek moeten naar een nieuwe definitie van mannelijkheid. Nou, die kwestie legde ik eerst voor aan masterstudent Legal Research Douwe de Lange.
Ik denk dat gevraagd wordt van de samenleving nu. En dat ook terecht gevraagd wordt van de samenleving. Wat die definitie is, daar durf ik niks over te zeggen. Dat vind ik heel lastig. Het is een interessant boek van Richard Reeves, best wel bekend nu ook, Of Boys and Men heet het. En hij schrijft daar heel veel over hoe jongens nu gefrustreerd zijn. Over hoe de samenleving er nu voor zorgt dat jongens zich ondergesneeuwd voelen. Maar ook in dat boek weerhoudt hij zich van het geven van een nieuwe definitie van mannelijkheid. Daar probeert hij niet te veel aan te komen. Want dat is een hele moeilijke discussie. En ook niet per se iets waarvan ik denk dat je hem vast kunt stellen en dat we daar naartoe bewegen.
Ja, maar jij zegt wel, we zouden die opnieuw moeten definiëren. Alleen je wil niet zeggen wat dan de definitie zou moeten zijn.
Ja.
En waarom moeten we die opnieuw definiëren dan?
Nou, we moeten hem opnieuw definiëren omdat er is nog steeds ongelijkheid in de samenleving. Vrouwen worden nog steeds niet gelijkwaardig behandeld als mannen. En mannen voelen zich gefrustreerd.
Mm-hmm.
En dat komt, denk ik, vooral omdat zij een beeld hebben van mannelijkheid dat niet meer klopt met wat ze meemaken. Ze kunnen niet meer man zijn in de zin van dat zij willen. Dat zij hebben begrepen dat het goed is.
Leg dat eens uit met een concreet voorbeeld.
Nou goed, ik ben ook opgegroeid met James Bond films en Arnold Schwarzenegger en de Terminator. En dan moet je natuurlijk, je moet groot zijn en de beschermer en van vrouwen. En niks uit de weg gaan, dapper dit en dapper dat.
Ja.
Nou, dat is een beeld van mannelijkheid die vrouwen heel erg neerzet als de dame in distress, zeg maar, de lady in distress.
Ja.
En dat is een beeld dat vrouwen niet meer pikken nu. Dus, veel vrouwen denken, hallo, ik kan echt wel wat. Ik ben niet alleen maar hier om gered te worden door mannen.
Ja.
Maar ja, goed, ik wilde vroeger ook James Bond zijn. Maar ik begrijp nu steeds meer dat het is een leuke film. Maar het is niet een beeld van mannelijkheid dat enigszins dat realistisch is of dat je moet nastreven.
Dat vind ik wel een interessant voorbeeld. Dus jij zegt eigenlijk cultureel zijn wij in de afgelopen jaren allemaal opgevoed met een beeld van wat mannelijkheid zou moeten zijn.
Ja.
Dat wordt nu niet meer gevraagd aan ons als mannen.
Ja.
En nu zitten we, ja, maar wat moeten we nou doen dan? Want we hebben altijd dit geleerd.
Ja,
terecht of onterecht.
Ja, nee, precies. We moeten iets anders gaan doen. Er zijn dingen waarvan van de samenleving zegt, dit pikken we niet.
Mm-hmm.
En ja, goed, dat levert frictie op.
Maar misschien, want iedereen denkt hier zelf over na. Wat is jouw, niet dat je dat dan voor iedereen oplegt, maar wat is dan jouw nieuwe gevoel van mannelijkheid?
Ik denk dat een hele belangrijke daarin is respect voor je omgeving. Een beetje nadenken over de samenleving, hoe die al lang is geweest en hoe die beter kan.
Mm-hmm.
Ik denk dat heel veel mannen het helemaal niet oneens zijn met de stelling dat we nog steeds een ongelijkwaardige samenleving hebben. Dat is gewoon, dat kun je gewoon bewijzen, dat is aantoonbaar. Ja. Ben je daar bewust van als man? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat is overigens ook voor vrouwen belangrijk hoor. Dat is voor iedereen belangrijk. Maar voor mij is dat een belangrijk aspect van waar we naartoe moeten. Enig bewustzijn en respect voor je omgeving. Maar nogmaals, ik wil hier niet een soort nieuw beeld schetsen van mannelijkheid. Van dit moeten alle mannen doen. Alle mannen zijn het. Dus alle mannen zijn natuurlijk niet hetzelfde.
Nee.
Goed, jij zal ook een ander beeld hebben dan ik. Wat daar belangrijk in kan zijn is dat je let op rolmodellen. En daarin is bijvoorbeeld ook wel belangrijk wie jonge jongens zien als ze opgroeien.
Ja.
Daarin is bijvoorbeeld 90% basisschoolleraren zijn vrouw. Is een hele belangrijke. Want jongens groeien op met het beeld van basisschoolleraren, dat zijn juffrouwen.
Ja.
Misschien met een uitzondering eens een keer een meester. Maar
groep 8 een meester en de rest is allemaal juf.
Precies hetzelfde voor mij. Ja. En de directeur was ook een meester bij ons. Ja. Dat schrijft die Richard Reeves ook. Daar ligt een van de belangrijke punten. Is dat jongens daar initiatief in nemen. Ga daar nou werken in die sectoren.
Ja.
Pak daar verantwoordelijkheid in. Daar zul je trouwens ook, je zult dan met open armen ontvangen worden. Want er is allemaal nood. Basisschoolleraren, in verpleegkundigen, dat soort banen. Daar kun je allemaal zo terecht.
Ja.
Weet je, als je als vrouw in een traditionele mannensector wil gaan werken, dan moet je vechten voor je plek. Ik garandeer je dat andersom niet zo is. Je kan daar meteen aan het werken en dan zul je met open armen ontvangen worden. Dat is een van de dingen waar ik die Richard Reeves wel heel goed vond. Is dat je dat is een hele belangrijke stap die mannen kunnen maken.
Maar dan is het bijvoorbeeld toch, om dat even eruit te vissen bij jou, dan is zorgzaamheid, dat hebben we altijd als een soort vrouwendomein neergezet. Toch?
Dat vinden wij, ja.
Vinden wij. Ja. En dat is natuurlijk onzin, maar zo hebben we dat wel neergezet. Mm-hmm. Dat zouden wij dus ook wel in het mannelijke domein mogen neerzetten.
Ja, waarom niet? Ja. Ik bedoel, de meerderheid van kinderartsen is man, hoor.
Ja.
En dat vinden we dan niet erg, zeg maar. Ja. Dus ja, goed, we hebben bij basisschooljuffrouwen, dan zeggen we dan van, ja, maar ja, goed, vrouwen zijn ook zorgzaam, dus dat past ook beter bij hun. Maar we hebben er gewoon geen zin in als mannen. Het is niet goed betaald werk. Het wordt niet gerespecteerd. Het is niet cool ook onder mannen dat je meester bent op een basisschool. Maar ja, dat je het rationaliseert door te zeggen dat mannen daar niet geschikt voor zijn, is eigenlijk onzin.
Ja.
Zeker als je het maatschappelijk bekijkt, is het hartstikke belangrijk dat er meesters zijn op de basisschool.
Ja.
Dan heb je namelijk mannelijke rolmodellen. Verschillende mannelijke rolmodellen waarin kinderen, jongens, zich kunnen meten en zeggen, ja, leren is cool, leren is leuk. En ik wil zo graag zoals hij worden.
Oké. We worstelen dus met onze mannelijkheid en misschien zelfs wel een identiteitscrisis. En de vraag is dan, hoe lossen we dat nou op? Ja, dat alleen al is heel mannelijk, zegt Jens van Tricht, om dat even snel op te willen lossen.
Wat ik vaak merk in gesprekken hierover is dat mannen willen een knopje om op te drukken, of desnoods willen ze even een berg verzetten en dan willen ze weer overgaan tot de orde van de dag. Maar dat waar ze mee bezig waren, de orde van de dag, is deel van het probleem. We moeten structureel dingen gaan veranderen. We moeten werken aan een cultuurverandering. Zoals Mariette Hamer ook heel nadrukkelijk in het Nationaal Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heeft benoemd. Kijk, mannen, we leven eigenlijk, kan je dus zien, we leven op twee verschillende aardplaten. Er is een hele oude patriarchale aardplaat die manbox dingen oplegt aan mannen, die van mannen verwacht dat ze grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat zien we ook in workshops. Hè. Als jongens niet tot en over de grens gaan, dan zijn ze vast geen echte man, dan ben je een mietje.
En wat voor workshops zijn dat dan?
Nou, dat zijn workshops waarin we met jongens in gesprek gaan over wat betekent mannelijkheid voor jou en hoe verhoudt zich dat tot geweld, relaties, seksualiteit, consent en dat soort dingen.
Ja, en dan praten jonge mannen over wat er eigenlijk van die groep.
Nou ja, dat zie je dan. Hè, dat die manbox houdt in, dus eigenlijk grensoverschrijdend, grenzen opzoeken, valt in de nauwe definitie van mannelijk gedrag.
Ja.
Afstemmen en aftasten en invoelen niet. Als je dat doet, dan zou je wel een mietje zijn. Dus je moet eigenlijk tot de grens en net er wat overheen om te bewijzen dat je een man bent.
Zo leren we dat jonge mannen in de cultuur
niet. Zo leren we dat volwassen mannen ook nog steeds aan. Hè? Kom, neem er nog één. Zit je thuis onder de plakzeker? Je bent geen echte man. Je zal wel een mietje zijn. Is er iets mis met jou? En dan gaat het alleen maar over nog een biertje nemen. Ik bedoel, de verhalen van mannen over seksistische plaatjes en grapjes in appgroepen leiden tot hetzelfde. Als je daar iets van zegt, dan spoor je ook niet. Dus we hebben een patriarchale aardplaat waar mannen doen wat er van hun verwacht wordt in het patriarchaat. En we hebben een moderne, geëmancipeerde aardplaat. We hebben eigenlijk diezelfde witte mannen gecreëerd met al hun verlichtingsidealen, vrijheid, gelijkheid, broederschap, etc. Vrouwen zijn daar enthousiast allemaal opgesprongen van, dit is onze kans. Een deel van de mannen is daar ook opgesprongen. En een heel groot deel mannen staat in een spagaat.
Ja.
Want als je ze individueel spreekt, en dat is echt interessant, en dat blijkt ook uit onderzoek, dan zijn de meeste mannen eigenlijk best heel vooruitstrevend en progressief en weldenkend. En dan willen ze eigenlijk dat we normaal met elkaar omgaan. Maar ze denken allemaal dat andere mannen daar conservatiever en reactionairder in zijn. En dat ze zich dus daaraan aan moeten passen in het gedrag met die mannen.
Mm-hmm.
Dus je ziet die aardplaten over elkaar schuiven en erupties geven van allerlei ongemak en problemen en escalaties. Want iemand als Mark Overmars, die zegt 6 jaar na MeToo, ik had echt niet door dat dickpic sturen niet kon. Dan kan je zeggen, onder welke steen heb jij gelegen? Maar je kan ook denken, wat hij dus eigenlijk zegt is, ik deed gewoon wat ik denk dat normaal was. En heel veel mannen rond The Voice en mannen in andere dingen zeggen dat allemaal.
Mm-hmm.
Dus mannen doen wat er van hun verwacht wordt, dat zei jij net, op de patriarchale aardplaat. Terwijl ze ergens wel weten en ergens ook ernaar verlangen om op die andere plaat te mogen leven. Want dat is voor alle mannen ook veiliger. Hè? Die patriarchale plaat betekent ook dat mannen elkaar voortdurend onveiligheid bezorgen.
Ja.
Geweld van mannen tegen mannen, geweld van mannen tegen zichzelf, is enorm op die patriarchale aardplaat.
Ja.
Dus we moeten mannen uitnodigen, perspectief geven om op die andere aardplaat te komen. En dat kunnen ze niet alleen maar alleen. Daarvoor hebben we ook die cultuurverandering nog. Daarvoor hebben we het nodig dat mannen met elkaar deze gesprekken aangaan.
Ja, ik vind jou voorbeeld van die appgroep heel treffend. Want ik heb ook zo'n appgroep. En
ja,
dan komt
we weten het allemaal.
En dan zit je, en het grappige is, dan zie je iemand die zegt, jongens, dat kan gewoon niet wat hier. En dan krijg je daar gewoon lullige opmerkingen over.
Dus,
en dan zit niemand neem ik dit iets kwalijk, maar je denkt wel, dan krijg je gewoon een week lang, dit niet meer.
Precies. Ja. Weet je, er zijn mensen die zo hele vriendengroepen kwijtraken.
Ja.
Of inderdaad dan maar hun mond voortaan houden.
Ja.
We hebben naar aanleiding van Trump's uitspraak over locker room talk, hebben we dat op een gegeven moment toen uitgepluist met in een workshop met een groep. Want het lijkt vaak alsof er maar één ding is dat je kan doen, wel of niet. Doe je wel of niet iets. En dat wat je zou doen is dan eigenlijk heel mannelijk. Als je namelijk in de groep uitspreken als good guy tegenover de bad guy.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren kijken wat je wel kan. Het begint ermee. Plaats jij ook wel eens dat soort dingen die op of over het randje zijn? Daar kan je al mee ophouden. Geef je er een like aan, lach je erom of niet? Al dan niet in de appgroep of wat dan ook, of stuur je het door aan iemand. Vervolgens, als jij zegt, ik vind dit niet leuk, dan kan je kijken, wat zijn mijn opties? En als degene die het stuurt of als de groep niet veilig genoeg voelt, kan je wel kijken, wie zit er verder in de groep met wie ik hier eens over kan praten? Is er misschien één van mijn vrienden met wie ik individueel gesprek over kan hebben? Weet je, dat gebeurt af en toe en ik vind het eigenlijk niet leuk. Kunnen we daar niet iets mee? En dan kan je ook nog kijken, kun je in die groep met andere mensen dat gesprek? Je kunt ook degene die zo'n opmerking maakt of zo'n plaatje stuurt, kan je apart aanspreken in plaats van in de groep. Apart spreek je hem eigenlijk dan aan op de geëmancipeerde plaat.
Ja.
Op dat been waar hij op staat. Dat versterk je dan. Terwijl als je het op de patriarchale plaat doet, dan gooi je hem voor de wolven. Want hij moet zich dan wel manifesteren en handhaven, anders dan delft hij het onderspit. Dus het is interessant om bij al deze dingen te kijken, wat kan er wel in plaats van, kan er toch niks aan doen, want het is nu helemaal zo. Of ik kan maar één ding doen, maar dan loop ik alle risico. Of ik reproduceer eigenlijk het idee van de ridder op het witte paard.
Dan naar ondernemer en oud-NCD-directeur Carlijn Lortie. Waar ziet zij een oplossing in?
Met elkaar in gesprek blijven. Ik denk, als we echt naar elkaar kunnen luisteren, dan kunnen we daar wat mee.
Sommige van mijn gasten zeggen, we moeten naar een nieuwe definitie van mannelijkheid. Spreek jij dat aan?
Nee, dat is echt iets uit je hoofd gedacht eigenlijk. Want waar gaat het om? Waar ontstaan die problemen? Het is als een soort overlevingsstrategie. Als iemand een verslaving creëert of iemand die is heel erg uit op de macht, dat is een overlevingsstrategie.
Mm-hmm.
Dus waarom heeft iemand dat? En stel je wel de juiste vragen. Kan je daardoor, hoor je echt wat diegene nodig heeft? Dus als je zegt tegen mij, er is nieuw mannelijkheid nodig. Nee, we moeten beter naar elkaar gaan luisteren.
Mm-hmm.
Ja, als ik echt weet van jou waarom jij de dingen doet, dan kunnen we met elkaar een verandering aan in werking zetten.
We hebben natuurlijk wel alle uitwassen gehad van verkeerde masculiniteit op de werkvloer.
Ja.
Dat mogen we toch wel zo zeggen, toch? Nou, we zien nu de regeringscommissaris heeft er ook het een en ander over gezegd. Mariette Hamer.
Ja.
Ben jij daar wel eens bij geweest dat je zegt, jongens, we moeten deze cultuur op de werkvloer proberen te veranderen?
Ja, zeker. En volgens mij, en daar bedoel je mee ook dat de grappen die mannen kunnen maken. Voilà. Even, dus even de roze olifant benoemen. Dat vinden ze wel het allermoeilijkste. Dat ze eigenlijk op een hele joviale manier, net zoals met hun vrienden, met hun de vrouwen op de werkvloer willen omgaan.
Ja.
Maar dat ook weer niet kunnen. Nou, ik heb het zelf ook aan de lijf ondervonden. Ik zal het voorbeeld verder niet nemen.
Je hoeft het niet namen en rugnummers, maar ik ben wel benieuwd wat er dan gebeurt.
Nou ja, dat er een opmerking wordt geplaatst die eigenlijk gewoon echt niet kan in een zakelijke omgeving. En dat ik daarop heb gezegd dat dus echt niet kon. Waarop de reactie was, ja, maar ik ken jou echt zo goed. Jij staat dicht bij mij, dus dat kan wel. Nee, dat kan echt niet. Dus de mannen die hebben daar echt wel moeite mee. Dus daar waar ze eerder tegen andere mannen kon zeggen, oh, die nieuwe vrouw is echt een lekker wijf. Ja, dat weten ze ook wel. Dat kunnen we eigenlijk niet meer tegen elkaar zeggen. Dus er ontstaat een soort schimmige, grijs gebied. En de vraag is aan vrouwen eigenlijk ook, van joh, wat vind jij wel oké en wat niet? Kan je dat uitspreken, hè? Ik zat vorige week hier met een vriend. Die was eerst een zakelijke relatie, is een vriend geworden. En ik kan nog wel eens hele schuine, foute grappen maken, zeg maar. Ja. En echt, voorheen ging daar keihard mee, erop en erover eigenlijk, een beetje. En ik besefte me in één keer van, joh, volgens mij is het goed om heel even uit te spreken dat dat oké is. Dat dat tussen ons oké is. En ik denk dat als mannen daarover twijfelen of ze dat wel of niet kunnen doen, dan kunnen ze gewoon eigenlijk heel even checken. Hey, ja, sorry, ik af en toe maak een hele schuine opmerking. Is dat verder oké voor jou? En als je je geïntimideerd voelt, laat het even weten. Ja, ik denk dat daar hoort een vrouw, het gedrag van een vrouw hoort daar ook bij.
Ik had een andere gast en die zei, we hebben, dat noemen ze manboxing, geloof ik. Waarin dus die mannen die drijven op twee soort continentale platen. Aan de ene kant, als je in een mannelijke omgeving bent, ja, we hebben jarenlang geleerd vanuit onze opvoeding dat je het randje moet opzoeken.
Ja.
He, zo worden jongens, go out,
groot.
Nou, et cetera. Daar hoort dus ook dat beetje dat soort praat bij.
Ja.
En aan de andere kant, als je het individueel aan mannen vraagt, die zegt, ja, ik wil graag inclusief en gelijkwaardig en et cetera zijn. Maar soms wordt dat, als ik dat doe, ook niet geaccepteerd door de mannengroep waarin ik zit.
Nee, klopt. Alsof je overloopt.
Nou,
ja.
Wat doen we hiermee op de werkvloer?
Ja, bespreken. Ik blijf het zeggen, maar het is ook super ongemakkelijk natuurlijk om over te hebben met elkaar. Want je stelt je kwetsbaar op, dat zijn ze al helemaal niet echt gewend. Doe je iets verkeerd? Nou nee, niet per definitie. Dus wat vind je zelf eigenlijk ervan? Heel veel mannen weten echt gewoon vanuit hun kern. Die denken, ja, nou, tuurlijk kan dat prima. Ik heb het altijd oké gevonden. Dus ja, waarom vind jij dat niet oké?
Mm-hmm.
Nou, en als je daar nou interesse in hebt, waarom iemand anders het niet oké zou vinden, dat is een begin.
Nou, dan nu de conclusie over mannen, witte mannen en hun identiteitscrisis. Ja, lastig. Ik geloof niet dat we er helemaal zijn uitgekomen deze uitzending. Maar belangrijke dingen die ik hoorde, ga erover met elkaar in gesprek. Mannen onderling, maar ook mannen met vrouwen. Verder, ga zelf op zoek naar je eigen definitie van mannelijkheid. Wat vind jij nou echt belangrijk? En laten we zorgen voor mannelijke rolmodellen, liefst ook in typisch vrouwelijke sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. En zoeken naar een manier om weg te komen van de aardplaat waar het draait om de verouderde vorm van mannelijkheid, zodat je met beide benen op de aardplaat komt waar een gelijkwaardige, inclusievere cultuur heerst. Nou, succes met schotsje springen, zou ik maar zeggen. Het zou fijn zijn als we een beetje uit die spagaat komen.
De leermeester.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Damon Burgman, student aan de mediaopleiding in Hilversum. Dag Damon.
Hi Rens, hi.
Goed je te spreken. Vertel mij even kort, wie is jouw leermeester?
Dat is Wanda de Jong, oftewel Jevanda.
Vertel mij daar meer over.
Nou, ik kwam van het speciaal onderwijs. En daar zeiden ze tegen mij van, nou, je gaat het best nog wel zwaar krijgen. Hè? Een beetje naar beneden halen deden ze. En ja, Wanda geloofde in mij. Die dacht van nee joh, die jongen die kan het, die gaat er echt voor.
Welke opleiding was dit? Waar zat je dan?
Ja, dat was het. Ja, VMBO was dat.
En deze juf Wanda die zei, jij kan het allemaal wel.
Ja, die geloofde echt in mij.
Nou, ik vind het heel erg leuk dat jij belt, Damon. Want dit is voor mij ook wel speciaal. Want deze juf Wanda, die ken ik persoonlijk ook. Want het is namelijk mijn moeder. Dus dat is even speciaal in deze uitzending. Dus we gaan even mijn moeder proberen te bellen. Ik heb er alleen maar gezegd, ik heb iets leuks voor je. Voor de rest weet ze niks, Damon. Dus nou, gaan we even kijken wat er gebeurt. Hey mam, met Rens.
Hoi, hoi.
Even de vraag, luister jij mijn programma wel eens?
Nee.
Oh, nou, dat is dan ook weer een teleurstelling, maar goed.
Ja, ik ben nooit thuis. Ik zit gewoon te wachten.
Ja, je kunt het gewoon downloaden, mam. Maar goed, oké, maakt niet uit. We hebben, dit is dan leuk voor jou, we hebben in deze mijn uitzending hebben wij een rubriek en dat heet De Leermeester.
Ja.
En dan laten we iemand bellen met zijn of haar leermeester.
Oh.
En jij bent uitgekozen tot leermeester.
Oh?
En ik heb diegene die jou heeft uitgekozen aan de andere kant van de lijn.
Oh, dan ben ik wel heel erg benieuwd.
Ja, nou, maak je maar bekend.
Hallo, Wanda. Het is Damon hier.
Hey, jongen. Damon. Hey, jongen. Oh, hoe is ie?
Ja, goed. Ik heb heel leuk nieuws om te melden.
Nou, vertel.
Ik kan voor 99,99% zeggen dat ik geslaagd ben voor mijn opleiding.
Oh, jongen, gefeliciteerd. Wat heerlijk. Ja. Wat heerlijk. Het is je allemaal gelukt.
Ja, want ja. Wanda, ik begrijp net van Damon dat jij wel iets in hem zag, terwijl anderen dat niet zagen.
Nou, weet je wat het is? Damon die kwam bij mij op school en ik was zijn mentor. Althans, ik werd toegewezen van nou, Wanda moet jouw mentor zijn. En toen kwam hij dus, had hij dus een soort leerachterstand, zeg maar. En, maar deze jongen die ging zo hard werken. Dat ik zeg van ja, zo met zo'n discipline. Ja, toen toonde hij iets over cameraman worden of zoiets dergelijks.
Ja.
En toen bedacht ik van ja, jij met je programma, met de televisiemakerij die je toen had.
Oh, ik? Bij RTL toen?
Ja.
Ja.
Toen ben ik dus met Damon en nog een groep jongens van nou, auto maar volladen op een vrije dag. Die dacht van dan hoef ik geen lessen te doen en zo'n gerommel. En dan een vrije dag naar Amsterdam gegaan.
Oh.
Om te kijken van Damon, nou dit ga maar kijken.
Jij bent toen, Damon, ben jij toen komen kijken bij die uitzending?
Ja, dat was in Amsterdam was dat. En met Tim en Tom Cornel, dus daar heb ik ook nog even mee gebabbeld. Kan ik me nog herinneren.
Ja.
En met een cameraman. Ik weet niet wat precies hun naam was. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik echt achter die camera stond. Ja, en dat was wel echt het moment voor mij dat het echt bevestigd werd. Oké, dit wil ik echt laten worden. En dus nou, daar hebben me echt mee geholpen.
Oh, en nou ben je het ook echt daadwerkelijk aan het worden. Je hebt de opleiding 99% klaar.
Ja.
Wat goed zeg. Hey, jij zei net tegen mij van ja, er waren heel veel mensen die het niet in mij zagen en Wanda zag het wel in me. Hoe belangrijk is het dan dat zo'n jufje dan zegt, joh, je kan het wel?
Dat is heel, heel goed en motiverend. Want dat heeft me echt wel geholpen. Dat stukje zelfvertrouwen. Kijk, mijn ouders wisten het, maar als iemand anders naast jou en zeker ook je mentor er ook echt in gelooft dat je het kan. Ja, dan is het een kwestie van een beetje echt voor jezelf en goed doorzetten inderdaad. En discipline. En dan lukt het.
Ja.
Het is zeg maar het extra zetje wat je nodig hebt.
Ja. Nou, mam.
Ja, dat is leuk om te horen. Dat zo doorwerkt. En ik zei wel eens tegen, herinner ik mij tegen Damon. Dat dan had hij goede cijfers en dan moet je het rapport bespreken en zo, weet je wel. Ik zeg, jouw werken loont. En volgens mij, Damon, klopt het dat die opmerking ook jou geholpen heeft van ja, werken loont.
Ja, dat kan me nog zeker nog herinneren.
Ja. Dus nou, dat is gewoon heel leuk. Ja.
Mooi om jullie even zo bij elkaar te brengen.
Ja, leuk. En succes hè, met je mooie beelden maken, Damon.
Ja, dat gaat lukken.
Gaat lukken. Oké.
Dank jullie wel, jongens. Doei.
Okay, doei. Dag.
Dit was de laatste zomerspecial van BNR Werkverkenners. Volgende week dan krijg je weer een verse. Op dinsdag om 3:00. Natuurlijk in je podcast-app kun je alle 6 de zomerspecials op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werkend Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil.
Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.